It's Saturday morning. It's 7 o'clock. It's time for Double Dutch on Chin 97.9.
Flublikap, stublikap, flip, flop, flum. Ma, flublikap, stublikap, flublikap, stikke, dikke, drom, drom, snabbakap, flublikap, stublikap, stikke, dikke, dikke, bakka, pak, pak, sti, rare druif, stikke, dikke, duif, dikke, duif, dikke, buif. Flik, flak, flik, flak, flik, sak, stikke, dikke, bum, bum, stikke, dikke, bam, bam, snabbakap, flublikap, snabbakap, di, draps, knu, drama, flublikap, stikke, dikke, uit.
Nauwelijks is de zomer daar, word je bij ons iets geks gewaar. Vader loopt te brommen of hij fluit. Hij zegt dat moeder pijn het doet, geef me een schoon mijn zomergoed. Ik laat vandaag mijn jegerpakkie uit. Stiekem neemt hij de kinderen mee, scharrelt hij in zijn atelier. Kleine loodsie achter op de plaats. Staan ik die om een eindje touw, loopt hij te razen op zijn vrouw. Dan heeft die man een criminele praat. Als pa zijn zeiltjes in de olie zet, dan volgt er voor het gezin vakantiepret. We gaan kamperen, we gaan kamperen. We gaan er voor een dag of 14 tussenuit. Lekker mappen in de tent, want de zon die kost geen cent. Braaien tot je als een neger bent. We gaan kamperen, we gaan kamperen. We liggen allemaal door mekander op de grond. Op je rug en op je zij, met de bikke cement erbij. Want de buitenlucht is zo gezond. Lasse passasse van vleeuwen. Heel de kolonie steven blij, naar het fijn plekje op de hei. Vader slaat de paaltjes in de grond. Lies krijgt de hamer op de duim. Vader verslikt zich in zijn pruim en spuurt zijn lunch heel sierlijk uit zijn mond. Vader zakt bij de paaltjes neer, jankt al een dokter, ik crepeer. Wat doet ze met haar poten aan mijn kamp? Ma die partij voor Liesje trekt, scheldt ook voor dode architect en wenst papa een voortgezette kramp. Pa wordt dan even kregel en heel droog. Zet hij mama een nijptang in haar oog. Als pa de zeilen hijsen wil, geeft ma een indianengil. Wim die krijgt een laddertje op zijn hoofd. Ma wordt krijtwit en roept het is sterk. Kijk, meneer Berlaag is aan het werk. Je hebt mijn kind zijn hersenpan gekloopt. Gommesie ma en het fluistert mien. Nou kan ik Wim zijn hersentjes zien. Haal eens de verbandkist van de vloer. Buiten roept ome Gerard moord. Er zitten wespen in mijn boord. Die lammelingen steken me ajour. Maar s'avonds bij het kampvuur op de hei, als de aarde geurt, zingt iedereen weer blij. We gaan kamperen, we gaan kamperen. We gaan er voor een dag of 14 tussenuit. Lekker maffen in de tent, want de zon die kost geen cent. Braaien tot je als een neger bent. Zoals laten we gaan kamperen. We gaan kamperen, we liggen allemaal door mekander op de grond. Op je rug of op je zij, met de bikke cement erbij, want de buitenlucht is zo gezond.
Ja, goedemorgen Nederlandstalige luistervinken. Welkom bij het Double Dutch programma op de zaterdagmorgen. Cabaret en kleinkunst voor bij het ontbijt. Mijn naam is Leo Heijstek en ik ben weer zeer vereerd dat u dit programma weer hebt weten te vinden in de jungle van etherfrequenties en internetadressen. Ja mensen, het is ondertussen alweer augustus, waar blijft de tijd? Dat betekent vakantietijd en voor velen tijd om te gaan kamperen. U hoorde zo net al de kampeerervaringen van Louis Davids uit de 30e jaren van de vorige eeuw. En hier is Toon Hermans in de 50e jaren met zijn visie op het fenomeen kamperen. This is Double Dutch on Chin.
We zijn van de zomer, dames en heren. Ik ben namelijk een vader van drie zonen. Mag ik misschien even vertellen. Ik heb drie kinderen, drie jongens. En drie heerlijke knapen, ben ik vreselijk trots op. En wij zijn van de zomer zijn we met vakantie geweest, zeg. En dat is leuk geweest, hè. Weet je wat wij gedaan hebben? Wij zijn geweest naar Tirol. En toen hebben we meegenomen, dat hadden we nog nooit eerder gedaan, een tentje. Gewoon zo'n vijfpersoons tentje. Maar dat is lekker, zeg. Dat is lekker, zeg. En maar gieten buiten, hè. En wij maar in die tent liggen, hè. En hoe je daaruit komt na een paar weken, hè. Dat is niet te geloven, hè. Je bent een ander mens, hè. En ik heb ook gevoeld, dames en heren, als je in zo'n tent zit, dan voel je de betekenis van de mens. Wij mensen moeten weer terug in de natuur. Absoluut. De mens moet terug in het struikgewas, gelooft u mij? Maar als mijn vrouw even uit het struikgewas kwam, dan zei ik meteen erin. Huh? Heerlijk, heerlijk. En ik geneer me niet, dames en heren, om u te vertellen dat daar een ontroering van uitgaat. Ik heb daar gezeten in die tent en ik werkelijk ontroerd. Excuseer dat ik me zo laat gaan, dames en heren. Als ik nu nog aan die tent denk. Ik was vol in die tent, geloof ik. Ik heb in geen jaren zo'n volle tent gehad als daar. Heerlijk, heerlijk. En we zaten midden in Tirol. Midden in Tirol. En wat me het meest ontroerde, dat was als ik uit de tent kwam kruipen, hè. Want lopen kon niet, hè. Je moest kruipen, hè. Heerlijk, heerlijk. En dan kroop ik door het dal, hè. Want je hebt bergen en dallen, dat weet u, hè. Heerlijk, heerlijk. En we hadden één dalletje, dat was ons dalletje. Dat was niemand. Dat is een niemandalletje, hè. Ja, er liepen een paar geiten, dat was ook alles. Van die heerlijke onschuldige geiten. Met nog zo'n extra ding eronder. Hè? Heerlijk, al die geiten. Hè? De een was nog een grotere geit dan de ander. En er zat dus een oude herder, die zat erbij te breien. Zo'n geitenbreier, weet je wel. Mensen, wat lekker was dat, zeg. En doet u mij eens een plezier als u eens met vakantie gaat, dames en heren. Neem eens een tent mee. Het is zo anders, hè. En wat ook zo zalig is, hè, als je thuis komt. Jongens, dat is lekker. Als je thuis komt weer, hè. En je gaat dan weer zo die huiskamer binnen. Dat is zo, hè. En dan staat er zo'n grote stoel en dan ga je weer eens in zo'n stoel zitten. Ja, maar dat is lekker. Hè? Huh? Dan hoef je niet meer in die rottent te liggen.
Waar je dat kunt leren. En het wordt zo vaak een reden tot een handgemeen. Dus mijn vader zegt:
ik doe het wel alleen.
Dan gaat hij knokken met zijn stokken, maar hij maakt de grootste brokken. Na een uur staat er geen stokje in het model.
En hij noemt ons de zondebokken, want we staan hem op te fokken. Want we zeggen heel gemeen: wat ben je snel? Dan roept hij:
ben toch niet beschokken, pak die troep maar in de nokken.
En we gaan.
Bijna goed.
zeg ik mijn zin. Ik weet het nu heel zeker, het gaat kloppen.
Maar ik heb intussen mooi de kleren in, want er zijn 3 dagen naar de knoppen. En als ik dan met mijn koffer op de camping kom, hoef ik maar iets verkeerd te doen, dan barst de bom.
Er is weer aan het kloppen met z'n stokken, wij zijn onderhand beschokken. Maar wie één woord durft te zeggen, krijgt een lel.
En heeft hij net iets opgetrokken, loopt een hond het van de sokken. En dan weten we, dan springt hij uit zijn vel. En heeft ook die rond zich vertrokken, roept hij
inpakken en nokken.
En we zitten heel de maand in een hotel.
You're listening to Double Dutch for Early Birds on Chin 97.9.
Erg mooi dat u zo grote getale vanavond hier in het spel gekomen bent. En nu thuis ook, allemaal leuk. Goede vakantie gehad. Ik heb de trend van de regering gevolgd. Ik heb dit jaar de vakantie doorgebracht in eigen land. Ik ben nog niet droog. Ik heb gekampeerd, mensen. Ik heb een tent gekocht, maar geen gewone tent, een bungalow tent. En dat is verraderlijk, want je denkt bungalow, maar het blijft een tent. Want in bungalow ga je niet door een ritssluiting naar de slaapkamer. Zo'n ding koop je in 2 zakken. En de zakken die erin gaan zitten, dragen dat ding naar de camping. U weet wat een camping is, dat is een weiland waar de boer de koeien van afgehaald heeft, omdat die aan mensen meer verdienen kan. Op de camping aangekomen, schud je de zakken leeg. Dus wat die boer denkt, doe jij. Dan begin je met het opzetten van het frame. Dat zijn aluminium buizen waar je stalen zenuwen voor moet hebben. Vooral als je tegen je vrouw gezegd hebt, ga mee gezellig een uurtje de tent opzetten. Want zij blijven beweren dat je eerst die 2 lange buizen in elkaar moet schuiven. Terwijl jij zeker weet dat het eerst die 3 korte moeten zijn, zoals duidelijk in de Japanse handleiding staat aangegeven. Dan komt er een moment, dan sta je helemaal alleen. Je vrouw is al lang mokkend het bos in. En dan denk je, ik heb tent te veel of buis te weinig. Op dat moment komt er altijd een man naar je toe. Die de werkzaamheden gedurende 1,5 uur vanuit een lichtstoel met een pilsje glimlachend heeft gedaan. Die man zegt altijd, doe het voor het eerst. Hou je dan nooit groot en zeg altijd ja, meneer. Dan zegt die man altijd, als jij je nou nergens mee bemoeit, zet ik een tijd van een uurtje die tent even voor je op. Doet hij ook. Heeft 1 nadeel, je raakt die man je hele vakantie nooit meer kwijt. Hij blijft je vriend, Jaap. Die een tijd van een uurtje de tent voor je heeft opgezet. Hij maakt je ook 's nachts wakker als het regent. Jan blijft doorslapen, hij lekt niet. Ik heb ook 1 waarschuwing. Als het donker is, je nooit uitkleden in de tent met de lamp achter je. Want er komt Jaap weer en die roept, Jan, ik heb je gezien. Hij loopt ook zondagsmiddags met een radio aan zijn oor. Hoi, we staan voor. En ik, wie zijn we? En hij, we zijn wij. En ik ook, hoi, hoi. Want die tent moet ook nog afgebroken worden. En ik weet niet wat het is, mensen. Maar als je je vakantie in Nederland doorbrengt tegen de avond, knapt het weer altijd op. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we barbecueën. Ken je dat? Dat is niet biefstuk in een pannetje. Nee, dat is hout sprokkelen, spiritus erop, aansteken, doet het niet, wapperen met een krant, gauw achteruit springen, want het enige dat verbrandt zijn je schenen. En daar gaat een kip op. En die wordt langzaam zwart. Keihard en niet gaar. Dat is geen Barnevelder, dat is een Blakenvelder. En die eet je dan op met je handen, heb je weer zulke blaren, en daar hebben ze dan weer trekzalf voor, dat heet kruidenboter. En dan komt Jaap weer met een fles rosé uit de wijngaard van de chemische fabriek Naarden. En die zegt, Jan, zullen we er nog eentje nemen? En dan zeg je kan de heleboel van mij cadeau krijgen. Maar ik zal u vertellen, als je 's nachts in je slaapzak ligt en je voelt over je hele lichaam de vochtige bobbels van de camping, dan denk je bij jezelf, nou, dat anti-reuma-fonds, dat is nog zo'n slechte uitweg.
U heeft geluisterd naar 3 selecties over het kamperen, met alle problemen van dien. We begonnen met Toon Hermans, daarna Kinderen voor Kinderen, het bekende VARA kinderprogramma, en tenslotte Jan Blazer, de klassieke conferencier en moppetapper van weleer. We gaan door met Harry Jekkers, die op bezoek gaat bij een Neandertaler-camping in Spanje. Veel plezier.
Ik ben in Spanje nog een keer met mijn stomme kop naar zo'n Neandertaler-camping geweest. Ik dacht, ik kampeer nooit. Ik ga er met een klein sheltertje staan, een paar klapstoeltjes ervoor. Ga ik Nederlanders observeren daar in Spanje. Misschien zit er een verhaal in. Nou, daar zaten wel verhalen in. Maar het observeren kon ik wel vergeten, want ik werd meteen herkend. Dan komen ze zo voorbij lopen langs je tent, die Nederlanders. Nou, ze komen eigenlijk niet voorbij lopen. Ze komen voorbij slipperen. Dat jullie dat weten. Ik had dat nog nooit gezien. Ze hebben van die slippers aan van klep per de klep, slip, slip, klep, slip. En dan komen ze zo voorbij. En zegt die ene Nederlander tegen die andere: hé, hey, Harry Jekkers. God, wat doe jij nou op een camping? Ik zeg, nou, we wouden eens gaan kamperen. Dus ik dacht, kom, we gaan op mijn camping staan, hè, weet je wel. En dat wordt dan doorgeluld over die hele camping. Hé, hey, die Jekkers, weet je hoe die Hagenees, die staat op G7. En dan word je de hele dag herkend. En dat vind ik geinig. Ja, dat hadden jullie niet gedacht, hè? Nee, ik ben daar niet blasé over. Ik vind als mensen naar mij toe komen van een leuk liedje of een keer gelachen om jou, dat vind ik een eer, vind ik leuk. Het had daar wel een nadeel, hoor. Op een gegeven moment kwam de regel Nederlander naar mij toe. Ja, die is niet alleen hier actief in uw buurt of wijk. Zet 80 Nederlanders bij elkaar en klootzak gaat de boel regelen. Wat heb ik een hekel aan dat type, zeg. U kent hem vast wel. Ze geven nooit wat uit handen, de regel Nederlanders. Niks. En na afloop zeggen ze altijd, het zijn altijd dezelfde die het moeten doen. Middenstanders zonder winkel. Dat zijn het eigenlijk, hè. Zo'n type, weet je wel. Nou, die komt naar mij toe, hè. Nou, maakt niet uit. Maar die komt naar mij toe en die zegt van, Jekkers, hè. Zeg ik, regel de boel hier een beetje op de camping. Zou jij wat voor de Nederlanders willen doen in de kantine? Liedje, conferencetje. Nou, dan kan je niet weigeren, hè? Dan heb je kapzones, dan loop je naast je slippers en dan ben je er allemaal. Nee, vertel mij wat, zeg. Keuleren, zeg. Dus dan lul je je eruit. Het klinkt onsympathiek, dames en heren. Maar dan zeg je van, nou, ik doe wel een keer wat. En achter je hand zeg je tegen je vriendin, morgen meteen pletten. Maar dat hoort die regel Nederlander, want hij hoort alles. En dan zegt hij, oké, dan organiseren we het voor vanavond. Heb ik daar in zo'n kantine een bord zand staan leeg eten? Dat was vreselijk, zeg. Ik was daar nog nooit geweest, joh. Dat ziet er niet uit, joh. Dan zitten ze allemaal in van die voorgevormde plastic stoelen. Allemaal dezelfde stoelen. Heel veel vlees in hele kleine zwembroekjes. Ik zag al die vetrollen. Ik werd meteen vegetarisch. Dat heb ik toch niet gehad, joh. En toen heb ik daar nog een blunder gemaakt. Een blunder, dat is niet normaal. Ik heb daar het niveau van mijn publiek te hoog ingeschat. Dat mag je nooit doen, nooit. Ik ben daar met mijn stomme kop ben ik daar begonnen met een grap van Cees Notenboom. U weet wel, die Griekse filosoof die... Rustig maar. Jullie zijn intelligent. Goed, nou daar niet. Ik begin daar met die grap van Cees Notenboom. Ik denk, lekker van toepassing voor de avond, maar belachelijk was het, joh. Ik zeg tegen al die bruin verbrande bekken in die plastic stoelen: zo, vandaag op het strand weer lekker 3 uur liggen oefenen voor het crematorium. Er werd totaal niet gelachen, zeg. Ze waren ook niet kwaad, hoor. Ze snapten het gewoon niet, zeg. En dan ben je de lul. Je kan in dit vak maar beter hebben dat ze je snappen en te grof vinden of te volks. En dat ze dan weglopen, dan snappen ze wat je zegt. Maar als je niet gesnapt wordt, dan gaat het fout. Hè? Dus ik werd zenuwachtig. Ik denk, ik ga een liedje zingen. Hè? Nou, u kent mijn liedjes een beetje. Ik daar een liedje zingen was voor hun te ingewikkeld. Ze snappen er geen flikker van, zeg. Ik denk, een meezinger. Ik had nog een lullige meezinger. Konden ze de tekst van het refrein niet onthouden, zeg. Het werd achter in de zaal werd het onrustig. Er werd geroepen, vreugeltje, vreugeltje. En toen het zweet brak me uit, ineens kreeg ik een briljant idee. Hè? Ik heb wel eens een liedje gemaakt, hè, voor een neefje van mij. Die heet Dirkje, die is 10 jaar. En die is een beetje verlegen, die durft niet te zingen. Dus heb ik eens een liedje gemaakt dat hij 1 woordje moet meezingen. In het hele liedje, telkens 1 woordje. Ik denk, laat dat maar doen in die kantine daar. Hè? Ik heb het gedaan daar. Het dak ging er vanaf. Zal ik voor de gein eens laten horen hoe... Nee, niet om jullie te beledigen, hoor, maar dat jullie als intellectuelen een indruk krijgen hoe het nou toe gaat op zo'n Neandertalencamping, hè? Ik zal het dan precies doen zoals ik het daar gedaan heb. Goed, snap je? Oké, hè? Dus dat sfeertje een beetje oproepen, van een beetje TL ligt erbij, van zo'n klote kantine daar zo in Spanje. Hè, dat komt er zo wel bij. Het ging dus uitzicht, nou, we gaan een meezinger doen, een meezinger, en het gaat over een meisje, een klein meisje, ze heet Ans. Maar ze is zo klein, iedereen noemt haar Ansie. Ansie. En die gaat een keertje op vakantie. En dan ga ik zingen, la 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 la. En dan hou ik op met zingen en dan moeten jullie zingen, Ansie. Meer niet. Dat is het enige, hè? Nou, om het even moeilijker te maken in het refrein nog een woordje. Dan zing ik, olé. En dan jullie, paella. Zullen we voor de gein even meedoen vanavond om het sfeertje te bouwen, hè? Dus alleen Ansie en paella, dat moet hier kunnen, hè? Ik stond er ongeveer zo bij, hè? Er was een heel klein meisje.
Ansie.
Veel te laat, hè? Dan hoor je zelf wel. Het volume vond geinig, maar het was veel te laat. Dan begin ik nog een keertje overnieuw, hè? Het gaat nog hetzelfde als in die kantine, daar zo verloopt. Nog iets te vroeg, hè? Leuk, die maan over zitten. Er was een heel klein meisje.
Ansie.
Die ging een keertje op vakantie. Weer te laat, hè? Let nou op, hè? Naar een land met zongar. Aan de Middellandse Zee. Hahaha, sta je een half uur voor lul uit te leggen, Ansie en paella? Zijn er een hoop van die abonnementgeiten die zee gaan zitten? Nee, niet geen applaus ook, let nou eens op allemaal, joh. Alleen Ansie en paella, ja. Aan de Middellandse Zee. Ze stapte in haar tweede. Stopte bij de afslag. Nou strak, hè. Voor een Engelsman uit Swansea. En ze dacht, ik neem die spetter mee. Olé. Als ik de kroskleren weer te laat, vraag ik die Engelsman uit voor een godske kattenles. Zo, jongen, wat een kaasstad is het toch ook. Jongen, doe dat licht maar uit, kap er maar bij, hoor. Twee woordjes, joh. Ongelooflijk, zeg. Nou, ze vonden het daar geweldig op die camping, toevallig, hoor. Want voor je werd de hele dag herkend, zeg. Na dat liedje, hè? Heb je toch al zo rare ervaringen mee met dat herkennen. Ik ben namelijk niet echt een bekende Nederlander. Dat is zo, ik zit nooit in Waku Waku. Ja, als je bekend, dan moet je alsmaar met je giegel voor die buis. Dan word je bekend, hè? Al doe je geen flikker, hè. Nee, maar ik ben, zeg ik van mezelf, altijd maar min of meer bekend. Een beetje, hè. Want bekende Nederlanders worden ook heel anders herkend. Dat is zo, dat weten jullie ook wel. Dan gaat het van, joepie, toch? Of Emmertje. Fred Emmer. Maar dat heb ik niet. Ik word heel raar herkend. Dat is heel raar. Weet je wat ze tegen mij altijd zeggen? Dan komen ze naar me toe en dan zeggen ze, het is te gek voor woorden, hoor. Ik kan het bijna niet aan mijn strot krijgen. Ze zeggen het altijd allemaal. Dan zeggen ze, bent u hem? Weet je wat ik dan altijd terug zeg? Tikkie, jij bent hem. En het kan nog gekker, hoor. Het kan nog veel gekker. Ik stond de laatste keer hier, zou ik maar zeggen. Ik stond hier, hè? En er stond hier een vrouw en een man. En die vrouw die zag mij het eerst staan. Dat was belachelijk. Die ging zo, dat meisje. Die zei, toen zei ze, laatst wist ik u niet. Is er iemand in deze hele volle joint tent die mij kan vertellen wat zo'n wijf bedoelt? Laatst wist ik. Ik zeg, wat bedoel je ermee? Ze zegt, nou, we zaten te trivianten. En toen wist ik u niets. Dus ik zeg, wat stond er dan op dat klote kaartje, weet je wel? Ze zegt, welke cabaretier zegt Alsmaar Tjaka? Dus ik werd link, kan je voorstellen? Ik zeg, je weet me nog steeds niet, geit. Die vent, paat, hij zegt, we hoeven jou niet meer te weten ook. Dus ik zeg, donder dan op, joh, Tjaka, zei ik. En dat mens zegt, hij zegt wel. Dat verzin je niet, joh. Gelukkig waren er ook mensen op die camping die me niet kenden. Ja. Nee, dat was ook een heel raar verhaal. Dat was namelijk een Engelsman en die kwam met Swansea. En, ja, en die snapte er niks van waarom al die Nederlanders naar dat ene tentje kwamen waar ik zat te kamperen. Hè. En die riepen alsmaar, Ansie, een pijl, ja, en zo. En die Engelsman kwam naar mij toe en die zei, can you please explain to me why all these people want to make your acquaintance? Aardig, hè? Ja, ik heb die Engelsman ook een complimentje gegeven voor zijn goede Engels. In het Engels, dames en heren, is voor mij totaal geen probleem, want ik ben vroeger leraar Engels geweest. Dat weten veel mensen niet, hè? Dus ik zei in het Engels tegen die gozer, ik zal gezien het feit dat jullie niet eens twee woordjes kennen meezingen, dit in het Nederlands doen. Ik zeg, ze komen naar me toe, want ze kennen me van de televisie. Toen zei die Engelsman, what is your profession, if I may ask? Ik zeg, doe het nou in het Nederlands, anders haken ze hier af. En de Engelsman zei, sorry. Ik zei, nee, in het Nederlands graag. Hij zei, oké. Ik zei, doe nou het Nederlands, joh, zeikwart. En toen zei hij, sorry, wat is je beroep? Ik zei, dat is een goede vraag. He? En toen zei ik ben cabaretier. En die Engelsman zei, sorry, ik spreek geen Frans. Dat was een beetje een zeikwart. Toen moest ik gaan uitleggen wat mijn beroep nou voorstelt. He? En dat was heel moeilijk om dat aan buitenlanders uit te leggen. Want het is zo Nederlands. He? Dus ik zei, ja, het is op een theater en je doet het in je eentje. Tenminste, ik wel. En het is om te lachen. Als er niet wordt gelachen, is het vaak een toneelstuk. Ik zeg, en je kan liedjes zingen, leuke liedjes of mooie liedjes. En je kan verhalen vertellen. Hij zegt, wat voor verhalen? Ik zeg, dat maakt eigenlijk niet uit. Alles is goed, in feite. Hij zegt, ja, maar wat dan bijvoorbeeld? Ik zeg, nou, alles kan. In feite kan alles. Maar hij zegt, ja, maar wat dan? Noem eens een voorbeeld. Ik sta bijvoorbeeld dat ik met jou hier sta te praten. Hij zegt, vinden ze dat leuk? Ik zeg, ja, dat is geen punt. Ik zeg, luister maar. De Engelsman zegt van, hoeveel komen er op zo'n avondje dan, joh? Ik zeg, gemiddeld in Nederland zo'n 500. Hij zegt, wat betalen die voor die ongein, joh? Ik zeg, gemiddeld een geeltje. Hij zegt, wat? Ik zeg, a little yellow one. Dus ik zeg, nou. Hij zegt, hoe lang duurt die gein? Ik zeg, 2 keer een uur. Hij zegt, dan verdien je eens even kijken hoor, 25 keer. Dan verdien je 12.000 gulden in een avond. Ik zeg, ja. Daarom loop ik geen flikker te doen hier in Spanje. Hij zegt, dat is 6.000 gulden per uur. Ik zeg, ja. Als je nog doorrekent, is het 100 gulden per minuut. Hij zegt, en dan kan je zomaar wat vertellen. Ik zei tegen die Engelsman, ik zal het je nog sterker vertellen. Ik kan op mijn podium in Gouda 3 minuten lang voor het publiek staan uitrekenen wat ik verdien. En daar verdien ik dan weer 300 gulden mee. Ik zeg, dan krijg ik nog een applausje voor geeltje. En die Engelsman was absolutely flabbergasted. En dat ziet er raar uit, jongen. Hij zegt, ongelooflijk, kan je zomaar wat vertellen? Ik zeg, ja, alles is goed. Ik zeg, vertel jij maar wat. En die Engelsman, die werd opeens zenuwachtig. Die had nog nooit voor zo'n groot publiek gestaan. En die zei, ik zeg, komt er nog wat van? Je staat er voor 2 geeltjes je bek dicht te houden, hè? En toen zei hij opeens, ik ken nog een leuk verhaal over Donald Duck. Ik zeg, dat vertel ik wel af, zei ik dat. Hij zegt, hoe gaat dat dan? Ik zeg, nou, dat vertel ik zo wel, maar ik moet eerst nog even een liedje zingen over al dat herkend worden en bekend zijn. Daar heb ik een chagrijnig liedje over. Het heet Mensen leren kennen.
Tot zover Harry Jekkers op de camping. Hier nu is schrijver en dichter Levi Weemoed met zijn verhaal over kamperen in de 50e jaren. Het verhaal heet Bingham & Co.
Dat alles wegwaait, alles verdwijnt. Oh, ik heb dat nooit beter gevoeld dan tijdens de eerste kampeervakantie met mijn ouders, 1956 in het Sauerland. Wij stonden op een prehistorische camping Een stuk land dat voor het vee te steil en te bonkig was. Boven een boerderij waarvan ik mij nog het duidelijkst het open hartje in de deur van het scheidhuis herinner, diep in het dal. Ons onderdak was een grauw-witte, kolossale tent waarop met sombere, zwarte letters, akelig zichtbaar, een aantal maal de woorden Bingham en Co. Schiedam te lezen stonden. Bij die firma had mijn vader het gevaarte gehuurd om voor het eerst met het gehele gezin plus mijn neefje als speelkameraad voor mij naar het buitenland te gaan. Europa herstelde zich voorspoedig van de oorlogswonden en ook in ons milieu werd wat geld overgehouden, maar het bleef natuurlijk verstandiger de eerste keer een tent te huren dan te kopen. Het kamperen toen kende nog niet de luxueuze excessen van onze dagen. Op een diep doorbuigende imperiaal werden gewoon dezelfde spullen meegenomen die dagelijks in het huishouden werden gebruikt. Moeilijk te stapelen voorwerpen als de rondborstige Holland Elektra stofzuiger met zijn vele uitsteeksels, de handkoffiemolen, het stalen vergiet, de zinken afwastijl, de oude vertrouwde staande fietspomp met daarop de door mijn vader geschilderde witte letters koop er zelf een, tientallen lakens, lopen en dekens en verder allemaal levensmiddelen, levensmiddelen en nog eens levensmiddelen. Je kon in de wagen geen voet verschuiven of je stootte tegen een vleespan. Bij het verzitten kwam er met de wandelstok stevast een pakje boter naar beneden en drukte er plotseling een tentstok in de oksel. En al die conservenblikjes die de hele weg tegen de benzinetank rammelden. Die ontelbare handige artikelen, zo fijn, zo licht, zo waterdicht, die de kamperen tegenwoordig tot zijn beschikking staan, ze waren er toen doodeenvoudig niet. Maar men had toen nog wel ruim baan op de Europese wegen. En zo'n 25 jaar terug zwaaiden landgenoten nog naar elkaar in het buitenland. En tot grote ergernis van mijn vader toeterde ze daar nog luidruchtig bij ook. Een apenliefde die in zijn misantropisch gemoed geen sprankje genade vond. Maar hij wreekte zich hiervoor op de terugreis. Want had hij de gehele vakantie dit stomzinnige ritueel vrij kalm en slechts binnensmonds vloekend over zich heen laten gaan, toen eenmaal voor het laatst bij Wüstwezel de Nederlandse grens was gepasseerd, sloeg hij bij iedere tegenligger buiten zinnen op de klakson en krijste door de ingedommelde Volkswagen: Hollanders, Hollanders! Uit een vaag, maar in ieder geval langdurig vrijgezellenbestaan dat zich voornamelijk had afgespeeld in een tweevoetsjol op de Vlieten en de Vaart bij Vlaardingen, had mijn vader een passie overgehouden voor knopen leggen. De veters in mijn schoenen, eenmaal door hem gestrikt, zaten voor het leven vast. Zelfs als ze knapten, hield ik altijd nog die gave strik in mijn hand. Mijn zusje heeft eens een hele middag huilend in de bloedhete zon gelopen, met haar capuchon op, waarvan mijn vader 's morgens, toen er een buitje dreigde, de koordjes stevig onder haar kin had vastgesnoerd. En ik herinner me ineens dat ik een keer, toen ik een boodschap voor hem moest wegbrengen, in dolle drift mijn fietsje in elkaar heb getrapt, omdat daarop het pakje zo geraffineerd was vastgebonden dat het nergens kon worden losgemaakt. Want mijn vader had altijd een hekel aan eentjes touw die er zomaar los bij hingen. Dat gaat klapperen en slaan, zei hij. En dus knipte hij die stukjes vlak boven de knoop af. Niets bracht hem zo in verrukking als een kluwe hagelwit zeiltouw, soepel en krachtig, met aangeslagen ogen om doorheen te halen. Lang voor het uur van vertrek, die eerste vakantiedag, zag ik hem op het keukentrapje over de imperiaal van de Volkswagen gebogen staan en hoorde ik hem hijgend sjorren, doorhalen en overgooien. Toch was zijn stouwerstalent niet bestand tegen het volkomen systeemloos aanreiken door mijn moeder van de meest ontmoedigende voorwerpen. En dus klonken er weldra enige overgekookte godvers voor de steeg die ik maar moeilijk voor mijn vriendjes verborgen kon houden. En het vertrek zelf vond plaats in een sombere en bedrukte sfeer waarbij duizend spanningen en emoties net niet tot ontlading kwamen en bij ons kinderen zomaar ineens tranen begonnen te rollen van angst en van verdriet. Toch moesten wij met verwrongen gezicht opgewekt en blij gedagzwaaien aan vriendjes, buren en aan tante Neel die in haar zwarte jurk, de handen drogend aan het bloemetjeschort, juist op tijd voor de uitgang van de steeg stond. Het had allemaal meer weg van een uitvaart dan van een vrolijk begin van een fijne vakantie. Jij gaat fijn op vakantie. Heb je een fijne vakantie gehad? Jazeker, hè? Deze stemming werd er de eerste 100 kilometer niet beter op. De conversatie tussen mijn ouders op de voorbank beperkte zich tot het snauwerig uitwisselen van beledigingen en het insinuerend opsommen van artikelen die ook wel weer vergeten zouden zijn. Op de achterbank maakten mijn neef en ik beverig aantekeningen in een dagboekje. God mag weten welke idioot ons dat idee had aangepraat. Het zal wel iets te maken hebben gehad met de unieke belevenis van de eerste keer buitenland. Triest schreef ik er voorlopig alleen wat plaatsnamen in die ik op willekeurige momenten door mijn raampje voorbij zag schieten. En verder probeerde ik stiekem te ontcijferen wat mijn neef schreef. Maar die kreeg het in de gaten en hield zijn hand ervoor. De eerste nacht dat de tent in volle glorie overeind stond, werd hij ook weer neergesleurd. En het had mijn vader nog wel zo moeite gekost de zware tabernakel op zijn poten te krijgen. Aan ons had hij in elk geval weinig hulp gehad. In beslag genomen door al die bergen om ons heen en het indrukwekkende stuwmeer dat diep onder ons lag, hielden we de tentstokken of te laag of te hoog, zodat de aansluiting met die van mijn vader pas na veel gepor en geprik tot stand kwam. En zelf heb ik sterk het vermoeden dat toen, door al dat gepook met die scherpe punten, in de nok een scheurtje in het tentdoek moet zijn ontstaan. Een scheurtje dat later op die dag nog wel een staartje zou krijgen. Maar op een gegeven moment stond de tent en liep mijn vader trots als een aap om het lelijke, logge ding heen, terwijl hij hier en daar een scheerlijn aantrok en ter versterking van de nok een extra lijntje spande. Van het asgrauwe zeildoek schreeuwde het Bingham en Co. Schiedam je om de meter tegemoet, vooral nu het doek zo strak stond. Het avondeten moest binnen in de tent gekookt worden, want het was zachtjes gaan regenen. De ingang werd versperd door het blauwe butengasstel, omgeven door een ring van vlijmscherpe, opengetrokken blikjes. Mijn neef en ik zaten achter in de tent en moesten daar noodgedwongen blijven wachten. Er viel niets anders te doen dan in het dagboekje te gaan zitten schrijven. Maar er was nog maar zo weinig gebeurd. De tent staat, we gaan eten, las ik naast me. Die had blijkbaar ook niks anders. Nog maar net lagen we op de keiharde luchtbedden, zelf met een steeds groter gevoel van duizeligheid opgeblazen, want de fietspomp paste er niet op. Of het begon opnieuw te regenen, maar nu harder en met dikkere druppels. Hé jongens, gezellig, dat getik op de tent. Dat hoor je niet in een eerste klas hotel, zei mijn vader voor in de tent. En meteen zette hij in. Het regent, o wat regent het. Ik hoor het in mijn warme bed. Ik hoor de regen zingen. Mijn neef en ik hoorden de regen helemaal niet zingen, want de neerslag was in alle forsheid toegenomen. Het leken nu wel hagelstenen die op ons dak kwamen. Het zeildoek begon nu ook licht heen en weer te gaan en vanaf mijn plaats achter de tentstok zag ik de letters Bingham & Co., maar nu in spiegelschrift, naar binnen en naar buiten gaan, alsof de tent ademhaalde. Mijn vader was aan het volgende lied begonnen en omdat wij ook dat kenden, zongen we enigszins trillend en bedeesd mee. In het groene dal, in het stille dal, waar kleine bloehoempjes bloeien. Maar net was mijn vader die ons iets vooruit zong, halverwege de regel, daar ruihuist een blahanke waterval, of er beukte een enorme windstoot op de tent neer, en op dat ogenblik krijste een geweldige scheur vanuit de nok naar beneden. Vrijwel meteen voelde ik nattigheid op mijn kussen. Godverdamme, brulde mijn vader en direct zat iedereen overeind. De tent begon te schokken als een gek, want door de plotselinge Jaap kreeg de onverwacht opgestoken storm greep op het binnenste van ons gezellige nachtverblijf. Nu eens stond de tent ongelooflijk bol, dan weer scheen alle lucht eruit weggezogen en werden wij als vacuüm verpakte koffiebonen in het tentdoek gedrukt. Bij de volgende klap sloeg een windstoot een hele tentflap open, waardoor ik schuin onder mij de letters Bingham & Co. weer in normaal schrift kon lezen, terwijl dikke hagelstenen op mijn hoofd ranselden. Aan de tentstokken, schreeuwde mijn vader. En snel trok ik mijn hoofd terug. Mijn neef en ik grepen de achterste staande en kreeg een versterking van mijn zusje. Mijn ouders hoorde ik voor in de tent jeremiëren rond de andere stok. Er werd nu niet meer gezongen in onze tent. Geen stem had trouwens dit razen der elementen kunnen overdonderen. We hadden bovendien de handen vol aan de stok, die als door een boze geest bezeten de krankzinnigste bewegingen maakte en ons alle drie meesleurde als hij plotseling naar een totaal onverwachte kant uitsloeg. Mijn handpalmen gloeiden om de kokende staaf en ik verbaasde me erover dat mijn zusje nog helemaal niet gehuild had. Midden in het geloei hoorde ik het rinkelend geluid van tentstokken die uit de nok op de grond vielen. En ineens stortte een grote lap tentzeil als een gewaad over ons neer en zaten we in het pikken donker. We konden nu ook onze ouders niet meer horen. Maar het hield wel onmiddellijk op met lekken, waardoor het behagelijk warm werd. En op een bepaald moment zijn we zo, met ons drieën om de tentstok, in slaap gevallen. Ik was het eerste wakker, volledig in paniek. Ik had gedroomd dat ik blind was en toen ik mijn ogen opendeed, was het nog echt waar ook. Pas heel langzaam, bij het voelen van het kletsnatte tentdoek, kwamen de herinneringen aan de vorige nacht terug. Ik moest helemaal onder mijn zusje uitkruipen en probeerde mij ook onder de klamme last van al de gescheurde zeilen uit te werken. Eindelijk had ik mijn hoofd naar buiten, waar ik meteen verblind werd door een stekende zon. Toen ik mijn ogen open kon houden, drong zich een uitermate triest tafereeltje aan mij op. Ik zag dat de tent die nacht finaal doormidden was gescheurd. Wat nog restte waren twee schamele wigwams, gedrapeerd rond de tentstokken en slechts verbonden door het lijntje dat mijn vader voor de zekerheid langs de nok had aangebracht. Van beide tentjes kwam een enorme damp, alsof er binnen driftig werd gekookt. Droef keek ik naar het gedeelte waar nu mijn ouders onder lagen. Het zag er nog veel geteisterder uit dan het onze. Rafels en flarden hingen van de punt naar beneden. Op een reep, precies over de lengte, stonden duidelijk leesbaar de zwarte letters Bingham en Co. Schiedam. Het hing er als een laatste groet. De zon begon nu erg warm te worden, maar ik had het koud tot diep in het hart. En voor het eerst verlangde ik sterk naar mijn dagboek.
Dat was Levi Weemoed met zijn verhaal Bingham & Co. Hier is Bert Visser met een van zijn weinige conferences over het kamperen. Hij vindt het maar helemaal niks.
Nou, zijn we één keer zijn we eens kamperen, weet je. Ik zou ook zeggen hoe we ze even overgehaald om te gaan kamperen, laat ik het zo zeggen. Ik zou ook zeggen hoe ze meest overgehaald als je jou vast bent op het bed in een bepaalde houding. Ze komt binnen in haar favoriete tanga. Ze begint een beetje ecologisch met jouw 7-granen-knuppel te spelen. Nou, dan wil jij wel een kapeerkaneetje invullen, hoor. Man. Zie nou goed, lieverd, dan jij hebt je zin. Gaan we één keer kamperen. Dus ik pak die koffer. Nee, we gaan niet met die koffer. Die gaan niet mee. We gaan met een rugzak. Je schijnt te moeten kamperen met een rugzak. Man, rugzak. Volgens mij dat is gewoon de naam van de uitvinder. Rugzak. Yeah. Oh. En zijn broer heet slaapzak. Zo zeg. Nou, dan heb je eindelijk alles uit die koffers weer, weet je wel. Moet alles in die rugzak, de helft wil niet mee. Maar de rugzak gaat veel minder in, zo'n zijvakje gaat in één schoen in. Nou, eindelijk heet die rugzak op, breuk in je rug, doet niks, je blijft lachen. Hupsakee, en ga maar doen. En dan heb je en dan moet bovenop die rugzak, moet daar boven een tentje, doe dan met die stangen. Daarboven moet een slaapzak en daarboven moet zo'n rolmatrasje, zo'n campingmatrasje. Die slapen zo lekker, ah zo, niet er nou toch allemaal. Ik 3 weken te keutel op zo'n matrasje, ik heb thuis een Alping van 18.000 piek. Zo'n matrasje. Ik heb thuis een Alping. Als ik aan een touwtje trek, word ik gelanceerd. Geweldig bed. Nou, trek ik niet maar dan zijn een touwtje en pleurt hij elkaar. Ik vond het helemaal niks. Nee. Notabene, s'nachts in Griekenland regen. Dus dan mag ik de tent uit om zo'n tankgreppel om de tent heen te graven. Een uur later moet je pissen, flik jezelf in die greppel. Sta je met je mamaloe in de modder. Helemaal niks. Ken je die gaslampjes? Met die blauwe gasflessen. Moet ik het nog uitleggen ook? Dat moet je dan op elkaar schroeven. Doe je dat net te laat, weet je wel? Dan is dat te donker. Nou, ja, het moet op de tas. Nou, de poten liggen open, het meurt naar gas. Het is een glazen kap. Zo'n stuk is heel dun glas. Weet je wel, blij dat je het al heel uit doosje hebt. Nou, dan gaan er kousjes overheen. Weet je wel, de kous heeft misschien al een keer gebrand. Dan mag je er geen tweede keer aan zijn poeien. Ligt gewoon om 2 uur met die gas. Ik heb thuis voor 30.000 schulden halogeen.
Helemaal niks.
Nou, s'nachts is het donker, dan wil je toch vrijen. Maar je ziet niks, dan zoek je de condooms. Dan trek je er per ongeluk zo'n kousje omheen. En een uur later duurt de gaslamp aan, dan denk je, wat stinkt er hier nou bij je? Ben je spijt? Dan ben je spijt? Dan ben je spijt?
Helemaal niks.
Niet doen, niet doen. Jawel. Nou, altijd mug in de tent. Hoe de beesten erin komen, mijn godswonder. Hartstikke dure tent. 12 horkjes, 14 rits, altijd muggen binnen. Voor mij staat die familie mug al klaar als jij de tent opzet. Goedemiddag. Met zo'n koffertje met angeltjes. Dus die prik je helemaal lek. En ik snap dat je precies weet waar ze zitten. Weet je wel, je hoort ze wel. Of je slaat telkens mis, of ze reïncarneren 4 seconden. Mag je nog blij zijn als ze in een mug reïncarneren, niet een olifant. Nee, een olifant. Dan moet je scheiden, ze gaan in de grond. Moet je scheiden op zo'n hurktoilet. En de hele camping weet dat je gaat scheiden, maar je loopt met een closet over de camping. En dan kun je wel zo'n gehaakt mutsje over doen, maar ze zien het heus wel. Goh, wat heb ik op mijn hoedenplank?
Niks. Helemaal niks.
Nou, daar zit je daar te schijten. Daar zit je daar te schijten. Ten eerste hebben ze allemaal gezien dat geen scheiden. Ik had 1 keer die closet door onder mijn trui. De papa er bij mijn broekvijf is over uit. Kijk, hij gaat scheiden. Kijk, hij gaat scheiden. Nou, daar zit je daar te scheiden. Moet je in balans blijven. Alles flikkert er diep in. En als ze voelen je door, dan moet je heel snel dat hokje uit zijn. Want dan komt er zo'n vloedgolf over je heen. Ik liep een keer langs de tent van de buurman. Die buurman zei, u bent de ladenbruin op de rug. Ik zei, ja. Scheid je zo gat. Ik heb 1000 porseleinen sphinx van 50.000 piek.
Helemaal niet.
Ken je die pannetjes? Zal ik ophouden? Zo'n zeekje van 3 met zo'n dekseltje? Ik hoor mijn vriendin nog zeggen, lieverd, giet jij de aardappel even af. Helemaal weggevikt hier. Maar die klemmetjes zijn binnen 4 seconden net zo heet als het pannetje. Ik heb thuis voor 80.000 gulden teevalpannen. Klote pannetje. Of zo'n eenpittetje. Nou, dat pannetje flikkert om de minuut weer van dat eenpittetje. Dan rollen die aardappelen weer door het gras. Die pleur je weer in de pan. Die vriendin die ziet dat. Die zegt, eet hem aan dijf in eten. Dan is gras in de handen bedrijf.
Helemaal niks.
Dat is 1 pittertje. Ik heb thuis 40 keramische platen. Nou, en om je heen gaan de haringen de grond in als in boter. Altijd rots. Staan ze allemaal dubbel, al die haringen. Ik heb 1 keer met dynamiet geprobeerd. Nou, die camping is een tijdje dicht, hoor. En als je kamperen, is namelijk ook niet. Moet om eens alles ook in plastic mokken, ken je dat? Moet om eens alles in plastic mokken. Alles in plastic bekers. En waar je er ook in pleurt, hete thee, hete koffie, hete soep. Het smaakt altijd naar plastic. Ik heb thuis voor een ton aan boerenbond. Zit met zo'n klote bekertje.
Helemaal niks.
Vlieg kan ik niet, te laat. Nou, je mocht erop nagerecreëren, wist ik dus ook niet. Nu de eerste, dat mocht. Wist ik veel. Dus ik kom die kampwinkel binnen in mijn smoking. Er staan 200 mannen en vrouwen in de blote leuters en blote memmen voor die kassa. Heel onsmakelijk vind ik dat altijd. Veel te lang nagelopen. Maar die meiden was echt niet meer zoals in de folder. Nee, de wapperde gewoon over de grond heen. Dat ging gewoon... Ik heb nog nooit zo'n schone vloer gezien. Maar die mannen net zo van die sniedelwietjes hingen een meter over de grond. Die wieperden achter die gozers aan. Ik heb mannen gezien met twee winkelkarretjes. Eén ging die boodschap en ander ging die zwieper zo in. En dan ging zo... Die mannen hadden 2 guldens nodig. Heb je daarna nota bene nog een nudiste bingo? Bingo in je blote reet. Nou, dan zit je daar. 41. 34. 16. 52. Nou, dan zuip je net iets te veel, weet je. Want heb je iets te veel gezopen, heb je daarna gezamenlijk een barbecue. Flikker de verkeerde worst op de grill. Sta even om je eigen pommetje hollepief, sta je plat te slaan. Curry erop. Mijn vriendin die zei, waar ben je heen? Ik zei, vind gek, hij staat in de fik. Nou, die buurvrouw van ons ook altijd nagerecreëren. Dus eerst wat ik s'morgens zag, ik mijn teentje openritste, dat was de buurvrouw die een haring de grond in knalde. Zo van die kant. Je keek zo vol die koentunnel in. Je keek zo... Ik zei tegen die familie Mug, wat dacht je daarvan? Hé! Hey! Vliegdekschip! Schroef maar op die angel. Ga. Nee, ik geloof niet dat ik zo enthousiast ben over kamperen.
En met Bert Visser over het kamperen zijn we weer beland bij het einde van het programma van vandaag. Ik hoop dat u het een beetje leuk gevonden heeft. Mijn naam is Leo Heistek. Bedankt voor het luisteren en ik zou zeggen, tot de volgende week. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Dag.